Goedemorgen, gemeente, luisteraars. Stel, u of jij woont in een land waar je vervolgd wordt vanwege je geloof, waar je niet of nauwelijks bij elkaar kunt komen en zeker niet uitbundig kunt zingen. Er zijn op de wereld 245 miljoen christenen die worden vervolgd om hun geloof. En in deze tijd kunnen we misschien een heel klein beetje ervaren hoe dat is. Maar aan de andere kant mogen we ook heel dankbaar zijn voor de vrijheid die wij wel hebben. Vanmorgen wordt de dienst geleid door dominee M.J. Koppen uit Dokkum, die anders in deze dienst in Boeleslaan zou zijn voorgegaan. We hopen op een heel gezegende dienst met elkaar. Maar ja, wel zonder elkaar. Zingen we nu als lied voor de dienst lied 184, vers 2, 3 en 4 uit de Evangelische Liedbundel Ik wandel in het licht met Jezus.
Goedemorgen gemeente, ik heet u allen heel hartelijk welkom deze zondagmorgen. Ik wil u ook, en dat zeg ik gewoon persoonlijk, heel hartelijk danken dat ik hier voor u kan staan, dat ik kan spreken. 3 maanden lang heb ik niet kunnen preken, maar ik dank God dat hij me weer in de mogelijkheid gesteld heeft om vanmorgen te kunnen spreken tot u. We hopen op een goede en een gezegende dienst. Dan gaan we nu ook zingen als introslied Psalm 121, 1, 3 en 4.
Thank you.
dan gaan we nu in stil gebed God om een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dan zingen we nu het Klein Gloria, lied 218 uit de Evangelische Bundel. 218, 1 en 3. Gemeente, wij willen ons gaan verootmoedigen voor God en hem vragen om vergeving van de zonde die we in de afgelopen week gedaan hebben. Het zijn in gedachten, in woorden of daden. Heer, wij komen tot u op deze zondagmorgen. We danken u dat we op deze dag mogen stilstaan bij uw werk op aarde, wat gij in uw Zoon Jezus Christus bent begonnen. Heer, wat moet het u een groot verdriet doen te zien hoe verdeeld uw kerk in al die eeuwen geworden is en hoe vervolgd en verdrukt vele van uw kinderen worden. Dan kunnen we maar één ding zeggen, Vader, erbarm u onzer. Erbarm u over uw kerk op aarde. Erbarm u ook over ons hier in de Boelenslaan. Wij bidden u voor al die christenen die wereldwijd vervolgd en gediscrimineerd worden. Wij willen u ook vergeving vragen voor de zonde die we in ons eigen leven gedaan hebben. Het zij in onze woorden, hoe we gesproken hebben, in de dingen die we hebben gedaan en fout hebben gedaan, of waar we in gedachten mee bezig waren. Hoe vaak moeten we niet zeggen, wat zijn we toch ikgericht bezig geweest. En daarom, Heer, verbreek altijd weer ons oude ego-denken, ons ikgerichte denken. Maak ons daarvan los, opdat we steeds meer op u en onze medemens gericht gaan worden. Dat vragen wij van u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen wij nu Psalm 51, vers 1. En als genadeverkondiging zingen we nu lied 308 uit de Evangelische Liedbundel. 308, 1 en 2. Ik zou u nu de wet willen voorlezen, zoals die beschreven wordt in de brief aan de Romeinen door de apostel Paulus. Romeinen 12, vers 9 en volgende. En daar schrijft de apostel: de liefde zij ongeveinsd, wees afkeren van het kwade, gehecht aan het goede, wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar tot een voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent u uw vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover onze wetslezing. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Het Beamerlied, opwekking 7. 198 met de titel Houd vol. Opwekking 798.
zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. Een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol.
Gemeente, we staan op het punt om Gods woord te openen en met elkaar het evangelie van Lucas open te slaan en met elkaar de storm op het meer te lezen. Maar we gaan eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij komen tot u. We staan op het punt, Heer, om een heel bekend verhaal te lezen. En daarom vragen we u dat dit verhaal van de storm op het meer toch als nieuw in onze oren klinkt. Dat we dingen beluisteren die we eigenlijk allang vergeten waren. Maar Heer, spreek daarom zelf door uw woord en door uw Heilige Geest tot onze harten. Dat ons geloof mag versterken, mag bemoedigen. Dat we opnieuw vertrouwen krijgen voor de tijd waarin we nu leven. Een tijd vol van gevaren en onzekerheden. We hebben het zo nodig, Heer, dat u ons bemoedigt en versterkt. Open uw woord, dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar lezen uit het evangelie van Lucas. Lucas 8. En dan lezen we het volgende. En het geschiedde op een van die dagen dat hij in een schip ging met zijn discipelen en hij zei tot hen, laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En ze staken van wal. En terwijl zij varende waren, viel hij in slaap. En er sloeg een stormvlag neer op het meer en ze kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En ze kwamen tot rust en het werd stil. En hij zeide tot hen, waar was uw geloof? En ze werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkaar, wie is toch deze, dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Tot zover onze schriftlezing van deze morgen. Dan gaan we nu met elkaar zingen gezang 296, 1, 2 en 3. Gezang 296, 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij gaan beginnen met de verkondiging. En na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 442, 1, 3 en 4. Gezang 442, 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze lezing voor de dienst van deze morgen is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 8. Er staat de storm op het meer. Op hun vele tochten door de heuvels van Galilea hebben de discipelen al veel meegemaakt. Maar tot nu toe waren ze alleen maar toeschouwers geweest van alles wat zij de Heer hadden horen spreken en alles wat hij gedaan had. Maar nu, in dit verhaal, zijn ze geen toeschouwers meer die op veilige afstand alles kunnen aanhoren, maar zijn ze zelf in één slag bij het volgen van Jezus zeer intens betrokken. Ze worden letterlijk met de dood bedreigd, zoals ze na Jezus' hemelvaart op hun zendingstochten vaak door grote gevaren omringd zouden worden. Ze schreeuwen het uit van angst: Meester, meester, wij vergaan. In het evangelie van Marcus lezen we ook nog dat ze hem een verwijt deden: Meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? Want Jezus lag rustig op een kussen tegen de achtersteven te slapen. Als ik dit verhaal lees en op me laat werken, dan moet ik even denken aan die kapitein op het schip waar Jona mee probeerde weg te vluchten. En dat schip kwam ook in nood te verkeren. En toen ging de kapitein Jona zoeken en vond hem onder in het schip in diepe slaap. En ook die kapitein zegt tegen hem: sta op en roep tot uw God. Hoe kunt u zo rustig slapen? Tja, dat is een ander verhaal. Maar het lijkt er wel een beetje op. In elk geval, deze discipelen in ons verhaal begrijpen niet hoe Jezus daar zo rustig kon slapen, terwijl de boot al vol liep met water en de golven over het schip sloegen. Ze waren ervaren vissers en wisten dat dit ieder moment fataal zou kunnen aflopen. Een zinderende storm, water dat over de boorden stroomt, een zeil aan fladden, gebroken riemen. Het was noodweer. Meester, meester, wij vergaan. De doodsangst blonk in hun ogen. Maar het eerste wat Jezus tot hen zegt is: waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Hoe hebt gij geen geloof? En dan richt de Heer zich op en spreekt zijn machtwoord uit over de zee en de wind: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil, door één machtwoord van de Heiland. Sprakeloos staan de discipelen dit alles aan te zien. Hoe is dit mogelijk? Van het ene moment naar het andere. Ineens is die kokende zee een rustige zee geworden en de wind is gaan liggen. En ze vroegen zich af: wie is toch deze rabbi uit Nazareth die ze een paar maanden geleden waren gaan volgen? Wie was deze man dat zelfs het water en de wind aan hem moesten gehoorzamen? Gemeente, we lezen uit deze gebeurtenissen hoe de Heer zijn discipelen meegenomen heeft in vele zeer uiteenlopende situaties om hen stap voor stap te onderwijzen over wie hij was en over de bedoeling van zijn zending. Hij was niet zomaar een rabbi uit Nazareth, niet zomaar een wijsheidsleraar die van tijd tot tijd ook nog eens een wonder liet zien. Maar de discipelen moesten gaandeweg ontdekken het grote goddelijke geheim achter deze man uit Nazareth: dat hij de zoon van de levende God was, dat hij in een rechtstreeks contact met zijn hemelse vader stond. Ja, dat hij de lang verwachte Messias was waar Israël al eeuwen naar had uitgezien. Gaandeweg moesten de discipelen dit gaan inzien en ervaren. Trouwens, gemeente, even terzijde, toen de kerk in de vierde eeuw het dogma van de drie-eenheid formuleerde en zei dat Jezus waarlijk mens, maar ook waarlijk God was, heeft ze natuurlijk ook deze geschiedenis voor ogen gehad. Want welk mens is in staat om een kokende zee en een loeiende storm in één keer tot bedaren te brengen? Dat kan geen mens. En welk mens kan boze geest uitwerpen of doden laten herleven? Dat kan God en God alleen. En dus zei de kerk na heel veel strijd: Wij belijden dat Jezus Christus onze Heer is en dat aan Hem alle macht is gegeven, zowel in de hemel als ook op de aarde. Ja, dat wij ook Hem als God mogen aanbidden en eren. Ja, wat hier gebeurde met de discipelen van Jezus, zo later de hele kerkgeschiedenis door een steeds terugkerend thema worden. Het schip der kerk vaart over de levenszee, die menigmaal door zware stormen geteisterd wordt. Maar altijd weer heeft de gemeente mogen ervaren dat de Heer uitkomst en redding verschafte als het water tot de lippen kwam. Met de kruisvlag hoog in top kan men veilig varen. Een prachtig voorbeeld hiervan zien we bij de eerste gemeente van Jeruzalem. U weet dat de Heer Jezus in de laatste dagen voor zijn sterven geprofeteerd had over Jeruzalem en de tempel en dat beide tot de grond toe zouden worden afgebroken. Dit is dan ook gebeurd in 70 na Christus door de Romeinse legioenen en 60 jaar later in 134 na Christus nog eens stevig herhaald. Maar Jezus heeft voor dit verschrikkelijke bloedbad de inwoners van Jeruzalem gewaarschuwd dat ze waakzaam en alert moesten zijn om het naderende onheil te ontkomen. Wel, de christelijke gemeenschap die in en rond Jeruzalem zich bevond, heeft ook indachtig deze waarschuwing inderdaad een veilig heenkomen gezocht en gevonden in een stadje Pella in het noordoosten van Israël op de grens van het huidige Jordanië, waar we een bergachtig gebied aantreffen met hoge rotsvestingen en steden verborgen in de rotsen. En zo, door de profetie van Jezus, hebben de eerste Joodse christenen een veilig heenkomen kunnen vinden toen het noodweer 30 jaar later losbarstte. Nu willen wij in deze dienst ook aandacht schenken aan de vervallen kerk en het werk van Open Doors. In de afgelopen 30 jaar is de vervolging van christenen wereldwijd zeer toegenomen. In bijna de helft van alle landen in de wereld leven christenen onder druk of worden zwaar achtergesteld bij eigen landgenoten. Maar vaak zijn de omstandigheden waaronder men moet leven buitengewoon zwaar. De een wordt geslagen, een ander wordt uit huis gezet, weer een ander verliest zijn baan, enzovoort, enzovoort. In vele landen staat zelfs de doodstraf op het overgaan van bijvoorbeeld islam naar het christendom, of er wacht zware gevangenisstraf. Ik heb ook wel eens regelmatig uit India berichten gekregen waarin we konden lezen hoe dorpelingen die christenen in hun midden kregen, deze christenen weerden, ze mochten niet meer bij de waterpomp komen, maar ze moesten kilometers omlopen om in de omgeving maar ergens water zien te bemachtigen. Maar in de eigen dorpen werden ze niet meer toegelaten tot de waterpomp. Ja, de nood onder miljoenen christenen in Afrika, in Azië, in China, in Zuid-Amerika is vaak hartverscheurend. Maar even indrukwekkend zijn ook hun geloofsgetuigenissen. Hoe men volhard heeft en het geloof heeft vastgehouden, ook in de gevangenis, of hoe men zijn beulen vergiffenis geschonken heeft. Regelmatig lees je in de verslagen van Open Doors dat ze zeggen: bid niet dat de verdrukking ophoudt, maar dat we blijven volharden. En ze danken vaak, en dat is bijna niet te begrijpen, ze danken vaak voor de verdrukking, want zeggen ze, dat houdt ons geloof sterk. Hoe zouden wij in onze kerk kunnen blijven? Hoe zou onze kerk slap worden en in elkaar zakken als er geen vervolging meer was? En dan denk je wel eens aan je eigen land, waar niemand een strobreedte in de weg gelegd wordt als er bij een kerk staat ingeschreven. Maar de slachtoffers zijn er ook, ook hier in Nederland. Vele, vele Nederlanders hebben in de afgelopen 40, 50 jaar hun geloof ingeruild voor de afgoden van deze tijd. Een tijd die we kunnen typeren als een genotscultuur, waarin de meeste mensen puur voor zichzelf zijn geleven. Maar weet u, de kerk hier in Nederland wordt niet alleen van binnenuit uitgehold, maar ook van buitenaf steeds meer onder druk gezet. Ik denk bijvoorbeeld aan de EO. Hoe moet de EO soms niet zuchten onder het juk van de publieke omroep en worden uitzendingen die een duidelijk bijbels karakter hebben, die worden gedwongen om steeds later op de avond te worden uitgezonden. En denk ook eens aan het christelijk onderwijs. Hoeveel van de leerkrachten gaan zelf niet meer naar de kerk en zijn vervlakt in hun eigen geloof. Hoe zou jij dan nog de kinderen in de klas die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, hoe zou je die nog iets van het evangelie kunnen meedelen? Ik kreeg deze week een petitie onder ogen waarin stond te lezen dat minister van Engelshoven van D66 van plan is om de schoolboeken aan te passen om het gezin als uitgangspunt van onze samenleving te vervangen door genderideologie. We moeten volgens van Engelshoven af van het stereotype ouderwetse idee dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is. De genderideologie gaat er namelijk vanuit dat jij je geslacht, dat jouw geslacht niet vast ligt en dat je jouw geslacht naar eigen voorkeur kunt wijzigen. Gemeente, een visie als die van Engelshoven staat haaks op de Bijbelse visie van Gods scheppingsorde. En daarom is de hele genderideologie een enorme bedreiging van een goede Bijbelse visie op mens en maatschappij. En dat zulke ontwikkelingen er zijn en bijna niet te stuiten, laat zien hoe de Nederlandse samenleving voor het grootste deel massaal God en zijn woord de rug heeft toegekeerd. Er zijn landen genoeg waar de agressie naar Jodendom en Christendom openlijk aan de dag komen. Hier in Nederland gaat het op een uiterst beschaafde, beheerste en subtiele toon, maar de uitwerking is hetzelfde. De invloed van het christelijk geloof op de ons omringende samenleving moet zoveel mogelijk achter de voordeur gehouden worden. Zo denken velen in Nederland en ook in de politiek. Arm, arm Nederland. Als ik zie naar de toestand in de wereld, hoe christenen vaak veel moeten lijden om hun geloof, dan moet ik vaak denken aan de woorden van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes hoofdstuk 16, vers 33, waar Jezus zegt, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, tijdens de laatste avond van Jezus in een bovenzaal te Jeruzalem, draagt hij zijn discipelen op aan de hoede van zijn hemelse vader. En dan zegt hij tot zijn vader, ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. Maar nu kom ik, hemelse vader, tot u, en ik spreek dit in de wereld, opdat zij, de discipelen, ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik bid niet dat gij hun uit de wereld wegneemt, maar dat gij hun bewaart voor de boze. Ja, de Heer Jezus belooft ons zijn vrede te geven. Niet de vrede van de wereld, maar van hemzelf. En dat is heel wat anders. In Johannes 14, vers 27 lezen we, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Met andere woorden, wij christenen worden niet zomaar even uit de wereld weggenomen en veilig naar de hemel gebracht. Dat komt pas later, als de grote verdrukking een feit geworden is. Maar tijdens onze weg door deze wereld met al zijn lijden, pijn en beproeving, ja, daar moeten we wel doorheen, maar Jezus blijft ons terzijde staan. Hoe moeilijk de weg ook is, en via de Heilige Geest zal Jezus ons zijn vrede schenken, ook zijn blijdschap en zijn liefde, zodat wij innerlijke rust kunnen blijven houden, ook al gaan de stormen over de wereld. Op dit moment zitten we midden in de storm van de coronacrisis. Veel mensen, met name ouderen, zijn in de afgelopen maanden gestorven. Velen lijden onder een ellendige nasleep van deze ziekte. Velen hebben het zwaar gehad in de intelligente lockdown. Velen hebben een baan verloren en zien een faillissement aankomen. Ja, de coronacrisis heeft ook grote economische gevolgen voor ons en de wereld om ons heen. Nu ik deze woorden neerschrijf, moet ik denken aan wat mij vorig jaar in het najaar, in november en december, overkwam. Ik was aan het denken en bidden over de zomervakantie in dit jaar van 2020, en ook over de cursussen die ik wilde geven, enzovoort, enzovoort. En toen begon de Heer een half jaar geleden tot mij te spreken, En hij heeft in die laatste maanden van 2019 wel tot 3 keer toe tegen mij gezegd dat ik niet te veel moest plannen, want, zei hij, alles zal anders worden. Ik begreep het eerst niet, maar sloeg het wel op. Ga niet te veel plannen, want alles zal anders worden, sprak de Heer. Nu begrijp ik dat dit op de coronacrisis sloeg. Alles, maar dan ook alles, is in 1 keer stilgelegd, geblokkeerd, de hele wereld. En dat alles anders zal worden, slaat niet alleen op het privéleven van de mensen, maar ook op de relaties tussen landen en volkeren. De verhoudingen zullen harder, grimmiger worden. We leven in de eindtijd. De weeën van de eindtijd, die al in de vorige eeuw zijn begonnen, zullen in de komende jaren alleen maar in sneller tempo elkaar gaan afwisselen. God gaat de wereld schudden, zoals het boek Openbaring ons dat vertelt. En ook Nederland ontkomt niet aan dat schudden vanuit de hemel. Nederland is een rijk land, maar ze is daarom ook een trots land en een volkomen los van God land, met alle gevolgen van dien. Maar God is bezig deze zelfgenoegzame en trotse houding van Nederland te breken en opnieuw mensen bewust te maken dat er maar 1 God is die alles in zijn hand houdt en die ook totale gehoorzaamheid eist als de schepper. Wanneer we over de weeën van de eindtijd dit hebben, begrijpt iedereen dat hier het beeld van de geboorte mee bedoeld wordt. En dan is de volgende vraag: welke geboorte? Het is de geboorte van een nieuwe tijd, van, zoals de Joden dan zeggen, de Olam Haba. De nieuwe tijd die komende is. De oude tijd van deze wereld zal op een gegeven moment voorbij zijn en een nieuwe tijd zal aanbreken over deze oude aarde die door en met de komst van de Messias van Israël totaal vernieuwd gaat worden. Dan breekt door met de wederkomst van Christus het lang verwachte vrederijk waarin het Koninkrijk van God werkelijk zal heersen op aarde. Daarom mogen we elkaar helpen om niet te blijven staren naar de weeën, maar naar het kind dat komende is. Jezus Christus komt in al zijn hemelse glorie. We zijn geneigd ons helemaal in beslag te laten nemen door de gevolgen van de coronacrisis en andere rampen die nog zullen komen. Maar laten wij met de woorden van Lucas zeggen: wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Gezang 442, 1, 3 en 4.
Oh.
Dan gaan we nu over, gemeente, tot de dankzegging en de voorbeden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we u danken voor het woord dat we mochten lezen en overdenken. U stond borg voor uw discipelen toen de storm over het meer van Galilea raasde. Zij hoefden niet bevreesd te zijn, want u was aan boord, ook al liepen de golven het schip binnen. En Heer, zo hebt u altijd uw kerk, uw gemeente bewaard. En we moeten erbij en aan toevoegen, zo hebt u ook ons eigen leven bewaard, als we door stormen heen getild werden. En daarom kunnen we alleen maar zeggen, dank Heer voor uw trouw, voor uw machtige liefde. We willen vanmorgen ook bidden voor de vervolgde kerk. Wilt u deze broeders en zusters de moed en de volharding schenken die ze zo nodig hebben? Wilt u hen ook beschermen tegen hun heimelijke of openlijke vijanden? Geef gij hun troost en kracht door uw geest als ze geliefden voor eeuwig moeten missen. Wilt u ook zijn met allen die het moeilijk hebben door de huidige coronacrisis? U kent elk gezin, u kent elk mens. Heer, staan ieder bij, het zij bij het opbouwen van de zaak of het bedrijf, maar ook bij het herstellen van de lichamelijke ziekteklachten. We willen u tenslotte danken voor uw vrede en uw rust, die gij de gelovigen en ook ons altijd weer wilt schenken, iedere dag en iedere nacht. Geprezen zij uw heerlijke naam, in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu de tijd om uw gaven te geven. En de collecte is ten bate van de eigen kerk.
Wilt u uw gaven overmaken, dan kan dat op NL 94 Rabo 011 74 55 954. En de collecte van deze zondag is bestemd voor de eigen kerk, maar vermeld u dat er wel even bij.
Dan zou ik u nu de geloofsbelijdenis willen voorlezen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan gaan we tenslotte met elkaar zingen lied 382 uit de Evangelische Liedbundel. 382, 1 en 3 uit de Evangelische Liedbundel.
Fill me with all that you.
Gemeente, we zijn nu aan het einde van de dienst gekomen en ik wil u vragen te gaan staan en de zegen des Heren te ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen. Dan wens ik u wel thuis en een goede en een gezegende zondag. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel dat u erbij was op deze zondagmorgen. En we hopen dat u en jij bemoedigd bent door de verkondiging, het zingen en de gebeden. Dat u er weer tegenaan kunt in de week die wacht. Allen een hele goede week gewenst. Veel sterkte als er zorgen of ziekte zijn. Gods nabijheid in alles toegebeden en graag tot volgende week een dienst waarin Martin Claus, broeder uit onze gemeente, hoopt voor te gaan. Dank u wel.